juni opent Landal Greenparks Vakantiepark de Strabrechtse Venne in Someren haar deuren. Vakantiewoningen op eigen grond aan of nabij het water met een solide rendement. Benieuwd naar de mogelijkheden? Ga naar investereninbrabant.nl.
Er beter wordt mede mogelijk gemaakt door AstraZeneca. Wij verleggen de grenzen van de wetenschap. Voor patiënten en samenleving.
Blijf scherp.
BNR Nieuwsradio. Beter. Harmke Pijpers.
Elk jaar krijgen zo'n 115.000 mensen de diagnose kanker. Gelukkig is kanker tegenwoordig vaak goed te behandelen en zijn de overlevingskansen groot. Dat geldt helaas nog niet voor de ongeveer 1300 mensen bij wie niet kan worden vastgesteld wat de bron van de kanker is, waar de primaire tumor zit. En daar moet verandering in komen, vinden de nabestaanden van deze patiënten. Ze weten zich onder meer gesteund door internist-oncoloog Jess van der Wouw, die zich als doel heeft gesteld dat over een paar jaar niemand nog die diagnose primaire tumor onbekend krijgt. Jess van der Wouw is mijn gast, samen met Warnita Minnaert, die een stichting op heeft gericht om aandacht te vragen voor deze groep patiënten. Missie Tumor Onbekend. Warnita, je hebt deze stichting niet voor niks opgericht. Jouw vriend Hederik bleek op 32-jarige leeftijd uitgezaaide kanker te hebben. Hoe kwamen jullie erachter?
Nou, dat was een hele strijd eigenlijk. Het begon allemaal een half jaar voor zijn overlijden met een afhangend ooglid. En dan ga je de molen in bij het ziekenhuis. Dus er werd aan allerlei zaken gedacht. Een aneurysma, een infectie, een tropische ziekte. Kanker was ook altijd wel een optie. Op een gegeven moment was het idee een goedaardige hersentumor. Dat bleek het niet te zijn, dus alles weer over. En uiteindelijk op kerstavond 2018 kwam toen voor het eerst het woord primaire tumor onbekend in beeld. En dat werd niet gebracht als van, oh, dit is een diagnose, dit bestaat echt. Het werd meer gebracht als van, nou, de zoveelste. We weten het nog niet, maar we weten wel dat het kanker is. En toen werd er ook gezegd, er moet doorgezocht worden. Hij was 32, dus eigenlijk piepjong en oogschijnlijk fit. Dus toen is ook het besloten van, we moeten doorzoeken, nog andere diagnostiek inzetten, andere testen. Ondertussen moet er een chemokuur gebeuren om dan die tijd die we voor die diagnostiek nodig hebben, ja, te kunnen verlengen. En een dag na de chemokuur, nog niet eens een dag daarna, was hij ineens hersendood en is hij overleden. Hij lag al 6 weken in het ziekenhuis, maar hij heeft van niemand afscheid genomen.
Ja, maar goed, voor die tijd, die hele zoektocht, hoe is dat verlopen?
Ja, dat is echt verschrikkelijk. Want we gingen in het begin was het wekelijks naar het ziekenhuis, op een gegeven moment dagelijks. En elke keer dag laat je weer op van, nou, nu krijgen we een resultaat van een onderzoek, een richting. En elke keer is het van, nee, dit is het niet, maar we weten ook niet wat het is. En ja, er was ook geen urgentie. Het was ook van, nou, dan zoeken we rustig verder. En daardoor blijf je zelf ook in afwachting dat het misschien nog wel goed komt. En wij waren wel op een gegeven moment bang van, nou, dan moet het misschien wel kanker zijn. Want ja, als het elke keer niks anders is. En toen was het kanker. En toen was het in één keer van, nee, misschien is het toch geen kanker. Laten we toch nog een keer kijken. En, ja, dan gaan ze zoeken van, nou, is het dan alvleesklierkanker, darmkanker, zaadbalkanker, et cetera. En ja, elke keer kwam er ook niks uit. En dan, nee. Ja, dus je weet niet waar je aan toe bent.
Kortom, die primaire tumor onbekend en heel lang onbekend en onbekend gebleven, hè?
Ja,
het is niet ontdekt. Maar kreeg je tussendoor, of in die tijd dat die zoektocht bezig was, werd die toen behandeld?
Nee, hij is dus eigenlijk in die zoektocht ook nooit behandeld geweest. Hij lag soms wel wekenlang in het ziekenhuis, maar er kwam alleen maar nieuwe diagnostiek, nieuwe testen werden gedaan en af en toe wat pijnstilling. Maar hij kreeg eigenlijk geen zorg aangeboden of ook hulp daarbij. Pas op een gegeven moment toen hij die chemokuur kreeg, dat is eigenlijk op de dag van zijn overlijden, waren wij blij. Dachten we, eindelijk in 6 maanden tijd gaat er iets gebeuren.
Ja.
En ja, wij dachten gewoon van, nou ja, weet je, bedoel, 6 maanden gaat het al goed zonder iets. Nu wordt er iets ingezet. Nou, dan zal het in ieder geval iets beter gaan. En ja, dezelfde dag is hij overleden.
Ja, en hoe kan het dat jij, maar ook de artsen het niet zagen aankomen? Was dat tegen beter weten in? Wilde iedereen ook hoop blijven houden?
Nou, er was denk ik zeker een wens om hoop te houden. Hij was natuurlijk ontzettend jong. En ik denk het lastige is natuurlijk dat hij had uiteindelijk uitzaaiing in de hersenvliezen. Wat natuurlijk ook best wel een aparte situatie is. Zeker als je alleen maar uitzaaiingen daar hebt. Dus ik denk dat het voor artsen een hele moeilijke casus was. En doordat er dus eigenlijk ook geen duidelijkheid was, er ook niet echt een probleemeigenaar. Er was geen vast aanspreekpunt. Dus daardoor zat er ook niet heel veel snelheid in het proces. Maar ik denk dat samenloop van omstandigheden, maar wel dat ik dacht van, hey, misschien is er wel ruimte voor verbetering.
Ja, daar ben je mee aan de gang gegaan. Daar gaan we zo dadelijk verder over praten. Eerst, een verdrietig en indrukwekkend verhaal. Maar het verhaal van Hederik, begrijp ik, staat allerminst op zichzelf, hè?
Nee, helaas niet. Zoals je net al zei, hebben we 1300 nieuwe patiënten per jaar.
Mm-hmm.
Met een hele slechte mediane overleving. Dat betekent dat middelste patiënten, dat betekent de mediaan.
1300 per jaar?
Per jaar.
Daar had ik geen idee van.
Ja, dat is echt, dat is best veel. Dat is de zevende diagnose van kanker in zijn algemeenheid. En de vierde diagnose bij gemetastaseerde, bij uitgezaaide kanker.
Ja.
Ja, dus dat is echt veel. En die mensen gaan ook nog eens een keer heel snel dood. Die hebben een mediane overleving van 2 tot 3 maanden. En gelukkig is er een groep die wel langer overleeft. En die kunnen we nu al uitselecteren. Maar we zijn natuurlijk ontzettend op zoek naar verbeterde methodes om die groep met die korte overleving te helpen.
Ja.
En dat doen we door 2 manieren. Proberen toch de primaire bron te vinden. Want de manier waarop wij kanker behandelen is naar aanleiding waar de primaire tumor zit.
Ja.
Dus je behandelt een borstkanker, je behandelt een dikke darmkanker, je behandelt een longkanker. En voor de primaire tumor onbekend hebben we ook wel een behandeling. Maar dat is een soort breed spectrum chemotherapie die we gebruiken. En die is natuurlijk nooit zo efficiënt dan als je heel gericht op
de tumor. Dat is eigenlijk uit onmacht.
Ja, dat is echt uit onmacht.
Ja.
En helaas werkt het ook maar enkele maanden. En dat willen we natuurlijk proberen te verbeteren door de primaire bron te vinden. Want dan kun je gerichter behandelen. Helaas betekent behandelen nog steeds niet genezen, maar het rekken van het leven, zeg maar.
Ja.
Maar doordat we gericht op behandelen, kunnen we dan ook langer rekken. Dus dat is 1. En 2, gaan we op zoek naar aangrijpingspunten voor die behandeling. Waardoor we ook nog specifieke middelen kunnen gaan inzetten, hopelijk in de toekomst.
Ja. Maar die primaire bron wordt dus helaas in veel gevallen niet gevonden. Waarom is die zo moeilijk te vinden?
Dat weten we eigenlijk niet. Daar heb ik in het verleden al heel veel onderzoek naar gedaan. En we weten dat zelfs bij obductie dat we de primaire bron niet vinden.
Mm-hmm.
Maar soms wel. En daar hebben we gekeken naar tumoren. En dan blijken die tumoren en die uitzaaiingen heel erg op elkaar te lijken.
Ja.
En dat betekent dat er dus heel weinig tijd zit tussen het feit dat die bron is ontstaan en dat die uitzaaiingen zijn gekomen. Dus er weinig mutaties in zitten. Dus dat het gewoon ook heel agressieve tumoren zijn die zich heel snel uitzaaien. Waardoor die primaire bron eigenlijk kleiner is dan de uitzaaiingen bijna. Dan zijn er nog andere gedachten over dat misschien de uitzaaiingen stofjes maken waardoor die primaire bron niet meer gaat groeien of zelfs in regressie gaat en dat je hem daardoor niet vindt. Dus dat zijn de 2 gedachten daarachter.
Mm-hmm.
En dan vinden we op scans en ook tot en met de PET-scan vinden we dan gewoon geen primaire bron.
Ongelooflijk frustrerend.
Ja, dat is frustrerend. Met name voor de patiënt, want die raakt zijn vertrouwen ook vaak kwijt. Hè? Weet je, de dokters zoeken en ze vinden het niet. En hoe kunnen ze ons dan behandelen? Dus dat is een heel stuk onmacht. Maar ook bij de specialisten. Want je wilt toch iemand het beste behandelen. En wil graag toch weten waar het zit. Dus dat is echt een stuk onmacht, ja.
Ja, maar goed, het is duidelijk. Als je de bron van de kanker niet kent, dan zou je denken dat je dan zekerheidshalve met chemotherapie en medicijnen moet beginnen. Maar ik heb begrepen dat dat niet zoveel zin heeft. Maar hoe dan ook, in het geval van Hederik heeft het maanden geduurd, hè, voordat er uiteindelijk toch met een chemo werd begonnen. Van waar die terughoudendheid?
Bij Hederik is wel een heel speciaal schrijnend verhaal, omdat meestal weten we vrij snel dat het kanker betreft. En kun je dan aan de hand van dat je weet dat het kanker is, kun je chemotherapie geven. Maar als je nog überhaupt niet weet dat het kanker is, als goedaardige tumor nog in de differentiaaldiagnose staat, of een infectie of een auto-immuunziekte, dan moet je natuurlijk geen chemotherapie geven voor niks. Dus dat moet je. Dus je moet eerst wel bewijzen dat het een uitzaaiing is. En dat doe je meestal met een hapje nemen. En dan als je een hapje een biopt hebt genomen, dan weet je of het kanker is. En vaak kun je daar ook nog aan vinden wat voor soort kanker het is. Ja.
Maar als de bron van de tumor wel was opgespoord, want dat gebeurt dus ook, had de patiënt de kanker dan overleefd? En hoe lang dan, zeg ik hem voorzichtig achteraan?
Ja, nou wat helaas is, uitgezaaide kanker is een fauste prognose. Dat betekent dat er eigenlijk bijna iedereen aan doodgaat. Ook als je weet waar de primaire bron zit.
Mm-hmm.
Alleen, als je weet waar de primaire bron zit, heb je voor de patiënt meteen een zorgpad klaar liggen. En waar die ingaat en waar allerlei ondersteuning, bepaalde websites, in het ziekenhuis, een case manager aan vastzit. Is het voor de patiënt, geeft dat ook een stukje houvast. En voor de dokter geeft het houvast. Of zolang je niet weet waar de primaire bron zit, zweven die patiënten nu nog rond. In het luchtledige bijna, zeg maar. Zonder aangrijpingspunt, zonder case manager. En daar zijn we wel wel heel druk mee bezig. En dat is echt wat Juanita met stichtingen heeft aangejaagd. Dat er nu een zorgpad komt. Dat was er al wel, maar nu echt nog wel veel beter gericht op deze patiënt. En met name ook op de ondersteuning van de patiënt gericht. Dat die vanaf het moment dat er diagnose kanker komt, ongeacht nog of we weten waar die zit, dat er aansprekingspunten komen voor deze patiëntengroep.
Maar ja, de patiënten die je ziet, die hebben dus meestal uitgezaaide kanker. En als artsen dan toch besluiten om meer onderzoek te doen, scans maken, medicijnen testen, dan gaat er een hoop tijd verloren.
Ja, nou ja.
En je geeft ze valse hoop. Met goede bedoelingen?
Nou, valse hoop proberen we natuurlijk echt nooit te geven. Mm-hmm. Op het moment dat we weten dat er uitgezaaide ziekte is, wordt dat wel heel goed gecommuniceerd. Maar als patiënt hoor je ook dingen die je wil horen en die je kunt horen. Ja. En die je nog niet aan kunt, dat hoor je vaak niet. En je grijpt je vast aan soms andere zaken.
Harmke Pijpers.
Jaarlijks overlijden zo'n 1300 kankerpatiënten omdat de bron van de tumor niet kan worden opgespoord. Daardoor kan er geen gerichte behandeling starten. De diagnose primaire tumor onbekend is daardoor een van de meest onbekende kankersoorten. En daarover praat ik verder met internist-oncoloog Jess van der Wouw, die over 5 jaar de diagnose de wereld uit wil hebben, en met Juanita Minnaert, die nadat haar verloofde op jonge leeftijd aan kanker overleed, een stichting oprichtte met hetzelfde doel, Juanita. Doordat dus niet bekend was wat de bron was van de uitzaaiingen, kon Hederik geen gerichte behandeling krijgen, maar begrijp ik, dat maakt het ook heel lastig om goede begeleiding te krijgen.
Ja, nee, er is eigenlijk letterlijk, de dag voor zijn overlijden kwam er voor het eerst ook een team van psychologische ondersteuning en het palliatieve zorgteam kwam toen voor een eerste gesprek. Maar ja, Hederik lag eigenlijk permanent te slapen en had extreme pijn. Dus hij zei ook van, nou, kom maar een volgende keer terug als ik me iets beter voel. Want hij dacht, ja, nu is het, kan ik het er niet bij hebben? Maar eigenlijk was het dus al te laat. En wij hebben echt maandenlang in trek gezeten en in het ziekenhuis heb ik ook veel verplegers gesproken. En die zeiden ook van, nou, je bent hier maar hele tijd meisje en gaat het wel goed met je?
Ja.
En ik dacht ook, ja, ik weet ook niet waar ik aan toe ben. Dus je wil ook sterk blijven. Want ik wilde ook niet aan Hederik heel erg laten tonen dat ik me heel erg zorgen maakte. Maar ja, ondertussen dacht ik bij mezelf, ja, als ze het niet weten, bedoel, dit is een tikkende tijdbom eigenlijk. Want ik zag hem wel achteruit gaan.
Ja. Maar binnen dat onzekere traject, Jess, waarin iemand heel ernstig ziek is en er heel veel onduidelijkheid is, dan is het toch essentieel dat de patiënt wel een vast aanspreekpunt heeft, hè, en meer begeleiding krijgt.
Ja, zeker. Daar ben ik het helemaal mee eens. Maar dit is heel moeilijk om dat zomaar te regelen, want mensen komen meestal binnen in een traject.
Ja.
Ze hebben de borstkankerscreening gehad en komen dan om borstkanker aan of uit te sluiten. In het mammateam binnen. De mensen met een afwijkende test voor de dikke darmtumor, die komen in dat traject binnen. Dus de meeste mensen komen vrij gericht binnen met een speciale tumor. En kun je daar ook meteen het hulpteam eromheen zetten, hè, in het zorgpad. Primaire tumor onbekend is natuurlijk toch lastiger. Mensen komen bij een huisarts, hebben klachten. Daar wordt wat gezien wat mogelijk bij kanker past. Gaan dan naar de longarts, want op de foto was wat te zien. Longarts zegt, ja, ik zie wel kanker zitten, maar dit komt niet uit de longen. En komen dan bij de oncoloog. En dan wordt eigenlijk pas de diagnose primaire tumor onbekend gesteld. En kun je dan ook pas je hulptroepen inzetten. En door bekendheid te geven, hopen we dat dit eerder kan gaan gebeuren.
Ja, Juanita, na het overlijden van Hederik richtte jij de stichting Missie Tumor Onbekend op. Want voor patiënten en nabestaanden was er zoiets nog niet?
Nee, dat was er niet. En ik was, toen Hederik dus overleed, dacht ik, ik zal nog eens een gesprek met zijn artsen vragen om het gewoon voor mezelf ook te begrijpen van, wat is hier nu gebeurd? Want ik zag het niet aankomen. En toen zeiden zij, nee, primaire tumor onbekend is echt iets. Toen dacht ik, nou, dan ga ik dat opzoeken. En toen was ik eigenlijk bijna met stomheid geslagen toen ik dus inderdaad zag dat het zo vaak voorkomt. En toen heb ik bijvoorbeeld ook contact gezocht met het KWF of ook met IKNL, organisaties die dus veel doen voor de oncologie in Nederland. En die zeiden inderdaad, ja, deze mensen zijn er, maar er is helemaal niks voor. En toen dacht ik, nou, ik heb dit nu meegemaakt. Wat Jess ook zegt, deze patiënten zullen waarschijnlijk wel overlijden. Maar het kan wel beter. En direct dacht ik ook van, nou ja, deze patiënten zitten eigenlijk vast in een diagnostiek traject waar de gemiddelde kankerpatiënt heeft een diagnose, hopelijk een tijd van behandeling en dan nog een palliatieve zorgtraject. Bij deze patiënten, die hebben eigenlijk palliatieve zorg nodig, Maar die zitten vast in het eerste stuk. Dus dan dacht ik, nou, dan moet er misschien betere diagnostiek komen.
Ja. Jesse, jij hebt je als doel gesteld dat over een jaar of vijf de diagnose primaire tumor onbekend niet meer bestaat. Denk je dat het haalbaar is?
Ja, het is natuurlijk utopie, mag je hebben. Hè? Dus dat,
absoluut.
We hebben namelijk tegenwoordig een nieuwe test tot onze beschikking, de Whole Genome Sequencing. Waar we in Nederland een grote studie mee aan doen zijn, de DRUP-studie. En ik denk dat dit voor de mensen met primaire tumor onbekend echt een grote stap vooruit is. En de ziektekostenverzekeraars hebben dat gelukkig ook ingezien en hebben hier ook een vergoeding voor gegeven. Via de academische ziekenhuizen kunnen patiënten deze test krijgen. En wat we daarmee kunnen bekijken is dat we een groot deel van de mensen alsnog de primaire tumor kunnen vinden door het genetisch profiel van die kanker. Dat is A. En B vinden we ook heel snel van allerlei aangrijpingspunten op die tumor waarbij we mogelijkheden hebben voor behandeling. Dat wil nog niet zeggen dat die behandeling ook werkt bij deze groep. Dus dat zal echt verder diagnostiek, verdere onderzoeken nodig zijn. Maar dat geeft wel hoop voor de behandeling.
Ja, en om die test te kunnen laten uitvoeren moet de patiënt natuurlijk wel verwezen worden naar een academisch ziekenhuis. Gebeurt dat voldoende?
Daarvoor zijn we nu een zorgpad aan het opzetten, waarbij een rondje langs een academisch ziekenhuis in dat zorgpad ingebouwd wordt, waardoor iedereen die mogelijkheid krijgt. Nu zal niet iedereen verwezen gaan worden naar dat academisch ziekenhuis, omdat als je al in een hele slechte conditie bent en geen behandeling meer aan kunt, moet je je tijd ook niet verdoen met nog naar een academisch ziekenhuis te gaan. En moet je die diagnostiek ook niet meer inzetten. Dan moet je andere dingen gaan doen.
Ja, Warnita, jij hebt flink lopen lobbyen, hè, om te zorgen dat deze patiënten met primaire tumor onbekend nu wel de juiste testen en begeleiding krijgen. Wat heb je zoal voor elkaar gekregen?
Nou, ik ben dus inderdaad ook in gesprek gegaan met zorgverzekeraars en ook allerlei ziekenhuizen en ook de bredere zorgindustrie met de vraag van, hey, deze mensen zijn er. Ja, u spreekt ze niet meer, want ze zijn helaas overleden. Dus als nabestaande dacht ik ga dat gevecht aan. En gelukkig zeiden ook de zorgverzekeraars en een aantal ziekenhuizen ook, ja, inderdaad, die test bestaat. Die wordt zelfs ook in Nederland ontwikkeld, dus die is er. Er zijn patiënten die het nodig hebben en er is geen vergoeding voor. Dus toen is dat in werking gezet. En per april is die test nu ook basisverzekerde zorg. En het mooie is om te zien dat ze ook enkele ziekenhuizen daardoor dus ook een polykliniek voor primaire tumor onbekend hebben geopend. En dus ook ziekenhuizen nu ook met ons in gesprek zijn, onder andere van hoe gaan we die steun voor die patiënten verbeteren. En nou, wij hebben heel veel informatie via onze website en folder die we delen. En we zorgen ook voor dat als patiënten ons benaderen, dat we hen ook kunnen wijzen op de komst van dat zorgpad. Waar kunnen ze terecht? Dus eigenlijk is er dus veel in gang gezet sinds dat die zogenoemde betaaltitel er is. En het mooie is ook dan om te zien dat die test kan in potentie ook veel meer andere kankerpatiënten of ook andere ziektes helpen diagnosticeren. Wat mij betreft moeten we de uitkomsten en de data voor deze patiënten gebruiken om te kijken van wat komt daar nou uit? Zitten daar aanknopingspunten voor nieuwe behandelingen bij? En kunnen we zo eigenlijk de zorg verder innoveren?
Dankjewel, Jess van der Wouw en Warnita Minnaert. En heel veel succes met het vervullen van deze belangrijke missie. Ja, wil je meer weten over primaire tumor onbekend en de stichting? Kijk dan op www.bnr.nl/beter.
Zorgvernieuwers.
Er zijn volop ontwikkelingen in de zorg. Nieuwe medicijnen, technieken en behandelmethoden maken het leven van de patiënt beter en het werk van de specialist makkelijker. Wat zijn de laatste innovaties? Het Leids Universitair Medisch Centrum krijgt samen met twee onderzoeksinstituten in Melbourne en Kopenhagen €300 miljoen voor een internationaal stamcelconsortium om op stamcelgebaseerde therapieën van het laboratorium naar de patiënt te brengen. Christine Mummery is hoogleraar ontwikkelingsbiologie aan het LUMC. Ja, €300 miljoen is een fantastisch bedrag. Wat gaan jullie met dat geld doen?
Ja, we zijn natuurlijk ontzettend blij mee, maar we gaan doorzetten op stamcellen gebruiken als therapie. Stamcellen te gebruiken om nieuwe medicijnen te ontwikkelen en stamcellen om nieuwe gentherapieën te testen. Dus eigenlijk een drietal onderzoeken voortzetten en ontwikkelen.
En uiteindelijk moet door dit onderzoek de behandeling van patiënten verbeteren. Per persoon kan er worden bepaald welk medicijn het beste werkt. Dat is natuurlijk fantastisch. Maar, vroeg zij zuinig, is dat ook niet heel duur?
Het is heel duur, maar natuurlijk is het heel veel geld. Maar we denken steeds verder in meer in termen van welke medicijn is het beste voor welke patiënt en welke medicijn is gevaarlijk voor welke patiënt. Dus er zijn sommige medicijnen die je geeft aan die één patiënt, de patiënt wordt beter en die andere patiënt wordt er ziek van. Dus als wij kunnen die artsen helpen beslissen welke medicijn welke patiënt moet krijgen, is er een enorme vooruitgang te boeken in gezondheidswinst.
Ja, want ik begrijp dat nu de best werkende medicijnen bij 1 op de 4 patiënten werken. En dat er dus veel verspilling is, hè?
En de slechtste 1 op de 25 maar. Ja. Dus het is een enorm verspilling. Dus wij menen dat gebruikmakend van humane cellen kunnen we veel beter voorspellen wat die uitkomst is. Ook is het niet voor de individu. Het kan voor bepaalde groepen patiënten, bijvoorbeeld Aziatisch of allerlei verschillende genetische of etnische achtergronden, kunnen we zien welke medicijn het beste werkt.
Ja. Krijgt leden een speciale taak of focus in dit onderzoek?
Ja, wij werken op alle drie die zeg maar pilaars van het onderzoek. Maar in termen van stamceltherapie, we gaan focussen op immuunziektes die je kan behandelen met genetisch modificeerd hemopoïetisch bloedstamcellen, zeg maar. En suikerziektepatiënten om alvleesklierscellen te maken, om insuline beter te maken. En bijvoorbeeld in Denemarken ontwikkelen ze behandeling van Parkinson-patiënten op basis van stamcellen. Dat doen we niet in Nederland, maar we kunnen van hun leren. En in Melbourne werken ze op ontwikkeling van cellen van de nier. En samen met Leiden is de bedoeling te focussen op de nier. Dus iedere locatie heeft eigen kundigheid. Maar de mooie is, we kunnen die verschillende expertise dan uitruilen. En iedereen maakt vooruitgang dan.
Klinkt fantastisch. Hartelijk dank, Christine Mummery, en heel veel succes. En wil je meer weten over dit stamcelconsortium? Kijk dan op www.bnr.nl/beter. En tot zover deze uitzending van BNR Beter. Op bnr.nl/beter is deze uitzending terug te luisteren van demand via de BNR-app en op uw favoriete podcastplatform. We zijn ook op Twitter te vinden onder @BNRBeter. Heeft u tips voor ons? Laat het ons weten. Ik ben Armke Pijpers. Graag tot een volgend spreekuur.
BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door AstraZeneca. Wij verleggen de grenzen van de wetenschap voor patiënten en samenleving.
Uw eigen vakantiewoning op een park vol faciliteiten, zoals een binnenzwembad, 2 recreatieplassen, sport, spel en horecavoorzieningen. Strabrechtse Venne heeft het allemaal, omgeven door heide en bossen. Lees meer op brabantisprachtig.nl.